De stof voor onze overdenking is uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 25. En daarvan lees ik u voor de vragen en antwoorden 66 en 67. Heidelbergse Catechismus, zondag 25, vraag 66. Daar vraagt de onderwijzer: wat zijn sacramenten? En het antwoord luidt: de sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen, van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te verstaan geven en verzegelen, namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Vraag 67. Zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend, dat ze ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? En het antwoord: ja, zij toch. Want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Tot zover. Letten wij op de sacramenten als door God ingezette tekenen en zegelen bij het heilig evangelie. Vorige week hebben wij op vraag en antwoord 65 gelet. Op de werkmeester van het geloof, de Heilige Geest, en de middelen die hij gebruikt om dat geloof te werken, namelijk het woord, en de middelen die hij gebruikt om dat geloof te versterken, woord en sacramenten. En ik wil dus vanavond een ogenblik letten op de twee volgende vragen en antwoorden. Wat zijn sacramenten? Het woordje sacrament is de Latijnse vertaling van het Griekse woord wat wij kennen als het woord mysterie, verborgenheid. Sacrament betekent dus verborgenheid. Je zou het ook met een woord uit de psalmen vrij letterlijk weergeven als je het zou noemen heilgeheimen. Sacramenten zijn dus heilgeheimen. Verborgenheden waarin God openbaart zijn heil. Nu, die sacramenten, staat er hier, dat zijn heilige zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet. Ze zijn heilig. Waarom? Omdat God ze heeft ingezet. De sacramenten zijn geen uitvindingen van mensen die behoefte hebben aan een of ander ritueel. Maar de sacramenten zijn door God ingezet. In het Oude Testament weten wij dat uit de instelling van de besnijdenis, hoe de Heere God aan Abraham de besnijdenis instelt, en ook weten wij het uit de inzetting van het heilig avondmaal. In die laatste nacht, toen het volk uit Egypte bevrijd zou worden. En wij weten het ook uit het Nieuwe Testament, als de Heere Jezus het brood genomen heeft, en de beker, en gezegd heeft: dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed, drinkt alle daaruit. En dat de Heere daarmee een einde gekomen acht aan de bloedige offeranden van de oude bedeling, door zelf zijn bloed te storten tot een verzoening. En wij weten ook van de heilige doop: ga dan heen, onderwijs al de volken, dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En met die instelling van de heilige dood verdwijnt ook de bloedige besnijdenis om ons te verkondigen dat nu aan alle bloedstorting een einde gekomen is. De sacramenten, hoe is nou de verhouding eigenlijk tussen woord en sacrament? Die is eigenlijk precies zoals ik het noemde, sacrament. Er is, daar heb ik al meerdere malen op gewezen en ook over geschreven, er is zeker sprake van een verwatering en van een losweken van woord en sacrament na de reformatie. Daarvoor ook wel, maar daarvoor in een andere zin. Bij de Roomsen had je ten eerste meer sacramenten. Je had ook de biecht nog en het vormsel en het huwelijk en het laatste oliesel. Bij de Roomsen is het kenmerkende van hun sacramentsleer dat zij stellen dat de sacramenten zelf de zaak bewerken. De sacramenten zijn bij de Roomsen dus echt voerwagens naar de hemel. De sacramenten hebben bij de Roomsen dus een magische kracht. Daarom moet in een noodsituatie zo'n kind, wanneer het in gevaar zich bevindt, al is het door de zuster of de baakster, onmiddellijk gedoopt worden. Omdat er naar hun gevoel een magische kracht uitgaat van die doophandeling, waardoor de erfzonde wordt weggenomen. Nu, dat was zeg maar de verwatering van de sacramenten voor de reformatie. Hoe dat dit gekomen is, dat weet ik niet. Maar dat allerlei heidense motieven en rituelen een rol spelen, zoals ook bij de Maria-verering, en dat de Roomse kerk zich altijd heeft zoeken aan te passen, ook in haar zending, bij bepaalde gebruiken van de heidenen, om die dan weliswaar met een andere inhoud te laden, maar ondertussen toch vaak die vormen en die achtergronden te handhaven. Als men maar gedoopt werd, als men maar werd ingelijfd in de kerk van Christus hier op aarde. Het is daarom ook heel interessant om na te gaan hoe dat in de Roomse kerk min of meer een groeiproces geweest is. En dat je echt van die heidense aspecten, de verering van de vrouw, van de vruchtbaarheid, terug kunt vinden in de Maria-verering. Maria als de koningin des hemels. Maar goed, daar gaan wij niet verder op in. Je hebt ook na de tijd van de reformatie, heb je toch een steeds grotere afstand gekregen tussen woord en sacrament. En daarbij beging men deze afwijking dat men het sacrament in de eerste plaats ging stellen boven het woord. Misschien is dat nog wel weer een terugvallen op die geheimzinnige, magische sacramentsbediening van de Roomse kerk. Alleen precies andersom. Bij de Roomse kerk grijpt men vanwege de magische kracht van de handeling, grijpt men naar het laatste oliesel en naar de doop en noem maar op. En bij de protestanten kreeg je vaak een andersom beweging van het sacrament af. Toch kun je bij beide meningen kun je bemerken dat de heiligheid en de heerlijkheid van het verkondigde evangelie schuilgaat achter een verkeerde opvatting van de sacramenten. Zo is er daarom ook gegroeid, en daarover is zoveel gesproken in het verleden en geschreven, maar is er toch een onschriftuurlijke afstand gekomen tussen woord en sacrament. Om naar de kerk te gaan, daar zag men geen probleem in. Natuurlijk ga je naar de kerk. Maar zodra het ging over het heilige sacrament, daar ging je natuurlijk niet naartoe. Je kreeg een zekere accentverschuiving. In die zin, alsof niet iedere zondag dood en leven, vloek en zegen in de woordbediening aan de orde wordt gesteld. Misschien dat dat ten dele gekomen is ook door een afgroeien van de levende verkondiging van de proclamatie. De proclamatie dat de volken verkondigd wordt, de vergeving der zonden en het geloof in zijn naam. Waardoor je vaak wel een uitgesponnen leerrede kreeg, goed verantwoord, zuiver als glas, maar waarbij toch niet altijd op de achtergrond kon geraken de eenvoudige vraagstelling: wat dunkt u van de Christus? Wie zegt gij dat ik ben? Ook het volkskerkidee werkte daaraan mee. Doordat men de kerk zag in het verlengde van het raadhuis, was iedereen, of iedereen is wat overdreven gezegd, maar je begrijpt wel wat ik bedoel, je was natuurlijk van de kerk. Al ging je maar een paar keer per jaar naar de kerk, je stond toch in het boek ingeschreven. Je was toch gedoopt. Je gaf toch, zoals je dat nu ook nog wel hebt, nu probeert men dat wat te veranderen. Maar over het algemeen, in de gemeentes van de Vaderlandse Kerk, is het toch nog wel zo, zolang je je kerkelijke bijdrage betaalt, word je niet zomaar afgeschreven. Je kreeg dus, vooral door het volkskerkidee, hoe aantrekkelijk ook, een gans volk dat leeft onder het woord van God. Maar je kreeg toch bij de verwatering van de volkskerk de noodzaak om te gaan onderscheiden tussen de brede en de smalle gemeente. De brede gemeente, dat was dan dat boek met die duizenden namen van al die mensen die geslachtenlang aan de kerk hoorden en tenslotte geheel vervreemd van de kerk en van het woord daarheen leefden. Of die nog wel eens een keer kwamen. En daarnaast kreeg je dan de smalle gemeente, dat was dan eigenlijk die kern, die zondag aan zondag nog trouw opkwam onder de bediening van woord en sacrament. Nou voel je hoe zulke situaties de gedachte in de hand werken om woord en sacrament te scheiden. Daar komt iemand die een enkele keer onder het woord komt, die stapt de kerk binnen. En het is net avondmaal. Ja? Wat past er dan toch een vermaning en waarschuwing dat het zo niet ligt? Dat je niet moet denken om je eigen leven, je eigen weg te gaan. En dan ook nog onder het aan het avondmaal te komen. Je zou bijna zeggen, de prediking moet dan voor die groep een sterk evangelisatorisch karakter dragen. Dat kun je niet meer noemen de gemeente. Al is men er dan op papier nog bij, maar dat kun je niet meer noemen de gemeente. Daar kun je niet tegen zeggen als ze weer eens in de kerk zijn. Je zit nou in de kerk, maar nou blijf je van de heilige sacramenten weg. Dat kun je niet zeggen. Je zou eerder moeten zeggen dat die verachters van Gods woord en zijn heilige sacramenten geen deel hebben aan deze zaak, zolang zij op zulke verkeerde weg blijven. Dat ligt dan meer voor de hand. Dan krijg je daarbij ook de moeilijkheid. Wat moet je nou doen als zulke mensen komen om hun kinderen te laten dopen? Ja, het is een instelling van de Heere. Maar hoe ver trekt dat nou? Boven het formulier staat, het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kinderen van de gelovige ouders. Wat moet je daar nou mee aan? Je kunt dan om je eigen geweten wat te ontlasten, kun je zeggen ja, maar je moet eerst maar eens naar de kerk komen, zes weken. Er zijn er wel die dat doen. En ook wel ernstig waarschuwen. Maar er is ook een gedeelte wat zich daar weer niets van aantrekt. Je voelt voor welke grote moeilijkheden het volkskerkidee ontstaat. Vooral in verband met de heerschappij van Christus als koning over zijn kerk. Ik doe daar nu, persoonlijk doe ik daar geen uitspraak over, maar ik stip enkele dingen aan die allemaal meewerken om die twee woorden, woord en sacrament, om die uit elkaar te laten groeien. Daarbij speelt ook een grote rol de verkondiging van het woord, de lering in het midden der gemeente. Als je geconfronteerd wordt met oude notulen van de 17e, 18e, 19e eeuw, uit diverse plaatsen van bijvoorbeeld hervormde gemeenten in ons land. En je leest die kerkraadsverslagen, dan lees je heel vaak dat er verslag gebracht wordt door de ouderlingen die naar die en die toegeweest zijn die al zo lange tijd niet aan het heiligavondmaal hebben deelgenomen, zonder grondige reden, en dat ze ernstig vermaand zijn geworden. En dan kom je steeds tegen in die oude verslagen. Een bewijs dat toen bij velen nog een zeker besef heeft geleefd van woord en sacramenten. Die je niet uit elkaar mag trekken. Je hebt ook een ontwikkeling gekregen, net andersom. Och, ik zeg niet dat die vorm alles doet, maar vroeger werden de mensen ook aan huis uitgenodigd tot het avondmaal, wat is zondag gehouden werd. En in Schotland zijn de gebruiken nog heel anders, maar daar ga ik nu niet op in. Nu is het soms zo, als iemand aan het avondmaal komt, dat hij juist bezoek krijgt om te kijken op grond waarvan bent u aan het avondmaal gekomen, want wij hebben niet gehoord dat u bekeerd bent, of wij hebben, en we zien u nooit. Nou is het altijd goed, daar gaat het niet om, om over zulke dingen te spreken, maar voel je aan dat wat nou gewoon, met Edith gesproken, gewoon de schriftuurlijke gang zou behoren te zijn, dat wordt als ongewoon beschouwd. En wat ongewoon is, wordt zonder meer als gewoon geaccepteerd. Tot predikanten toe, die rustig de sacramenten bedienen, zonder daaraan deel te nemen. Dit zijn, en onderzoek de schriften maar, ook te werkelijk van het begin aan. Als je daarmee vergelijkt, dan zijn dit zulke hemeltergende situaties, dat je niet begrijpt dat mensen, die dan, zoals men zegt, geroepen zijn, en die daarnaast nog werkelijk een opleiding hebben gehad in de theologie, hoe ze dat kunnen presteren en verdedigen. Dat is niet te begrijpen. Die allereigenaardigste situaties dat een prediker, als het gaat om mensen die in de kerk komen trouw, en die natuurlijk ook hun kinderen laten dopen, als die mensen met het probleem komen, ergens terecht. Want ik weet wel, een prediker moet heel voorzichtig zijn om niet te ver te gaan. Maar zo af en toe kan hij wel eens beter wat te ver gaan, dan het alles in een zekere gesapigheid aan zijn lot overlaten. Als mensen nou op een gegeven moment eens denken bij de doop, daar kan ik geen antwoord op geven, dominee. Ja, maar ja. Dan gaat die dominee net zo lang zitten praten, totdat hij de mensen overtuigd heeft, dat als ze het dan maar begeren, als ze het dan maar graag zouden willen, dan kan het ook. Een ander gaat nog een stap verder en zegt, dat kun je met een historisch geloof doen. Je kinderen laten dopen. Want dat kind, dat moet toch gedoopt worden? En ik zeg niet dat het kind niet gedoopt moet worden, want alles moet wijken voor Gods inzettingen. Maar nou laten we eens even dit spoor volgen. Als die man dan niet overtuigd is, dan loopt dat in orthodoxe kring, dat loopt zo vast als een muur, want ja, zo kun je geen lid van een kerk blijven, met ongedoopte kinderen. En toch zeg ik, de behandeling In de zin van ja, maar als u het dan maar begeert. Of ja, als u dan maar een historieel geloof hebt, dan mag u je kinderen laten dopen. Vind ik toch oneerlijk. Als het gaat over doen of niet doen, dan kun je natuurlijk met hele andere argumenten komen. De Heer die heeft bij Israël ook niet gezegd, je moet dit of je moet dat en dan moeten we snijden. Nee, de Heer heeft gezegd, als je dat niet doet, dan word je uitgeroeid uit het midden van het volk. Dus daar loopt het nou eens even niet over. Ik zeg niet dat dit nou zo makkelijk zou zijn en zeggen, nou dan doop je kind maar niet. Zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel dat inconsequente. Als dan zo iemand dan uiteindelijk genezen is om het te doen. En hij doet dat. En diezelfde prediker die moet poosje daarna heilig avondmaal houden. Dan draait hij compleet de slag om. Compleet. Precies tegenovergesteld praat hij nu als bij de doop. Kun je zeggen, ja, maar doop is geen avondmaal. Dat weet ik wel, maar daar gaat het even niet om. Het zijn allebei sacramenten, inzettingen des Heeren, heilige inzetting. Dan lijkt het wel of dat hij al zijn best moet doen om de mensen er zoveel mogelijk af te houden, dat ze toch vooral niet zonder goede grond eraan gaan. Maar je doop durft hij dat niet. Want als hij dat zou gaan doen, dan loopt die gevaar dat de hele zaak in de soep loopt. Dat de mensen zeggen, nou, dat is zo'n dweper. En nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens, hoor. Wie moet je dan nog dopen? Dan kun je het niemand meer dopen. In die tijd waarin wij leven, in die droevige tijden. Stel je voor dat gelovige ouders, dat niet bedoeld wordt in de zin van historisch gelovigen, maar dat daarmee bedoeld wordt gelovigen in de Heer Jezus Christus. Ja, mensen, nog aan toe, dat kunnen we wel inpakken. Wat gebeurt er nou? In principe doet dus de prediker een stap naar de betrokkenen toe. Naar de bezorgde doopvader en moeder. Dus hij probeert de scherpte van het evangelie, van de boodschap, die probeert hij iets af te zwakken. Dit hoeft niet en dat hoeft niet. Maar zijn inconsequentie blijkt wel daaruit dat hij bij het heilige avondmaal net andersom doet. Bij de doop zal hij nog zeggen, en terecht hoor, ik zeg niet dat ik daar, ik ben niet tegen dat afzwakken, maar ik ben wel tegen het afzwakken, maar ik ben er daarom wel voor om in de allereerste plaats te beklemtonen, want dit is het bevel van de Heere der Heren aan zijn Israël. Daar gaat het alweer niet om, maar het zou toch wel goed zijn als een mens vastliep. Bij de heilige doop al, bij alles. Bij het horen van het woord. Want het woord is één. En het sacrament is bij het woord gegeven. Iedere zondag kan ik mij een oordeel horen. Iedere zondag. En het heilige avondmaal kan ik mij een oordeel eten en drinken. Het oordeel dat over de verwerper van het woord gaat is zwaarder dan het oordeel bij het avondmaal. Want het avondmaal begeleidt het heilige evangelie om aan te tonen, om te vertroosten, te versterken, dat het waarachtig is, de belofte God. Maar in het heilige om zondaar zalig te maken. en die niet gelooft, is al reeds veroordeeld, omdat het van zijn zoon. Dat kwaad, dat zit zo diep ingeworteld. Ik noem nog wat. Denk erom, ik stippel hier geen koers uit, want hoe het ligt naar mijn gedachten in het woord van God, dat komt bij de behandeling van de sacramenten, doop en avondmaal wel aan de orde. Dit is slechts een inleiding, inleidende vraag, wat sacramenten zijn. Dus, je moet mij niet vasthouden alleen op wat ik nu zeg. Maar dan moet je eens kijken. Bij de belijdenis. Dan krijg je precies datzelfde spanningsveld. Belijdenis. Men gaat er eigenlijk van uit. Als er nou 10 of 20 belijdeniskatechisanten zijn. Dat er geen één bij is die gelooft. Het gaat nou even niet over de. Over de kwantiteit van het geloof, maar de kwaliteit, de kern. Daar gaat men meestal van uit. En men doet daarbij een gebed. Of dat de Heere het nog eens waar wil maken. Dus goed, daar gaat het om. In het doopsformulier en in het avondmaalsformulier wordt ook gebeden. Om Gods genade en ontferming over ons arme stakken. Maar het idee dat men het zwaard van de Heilige Geest gewoon de punt eraf breekt. Want iedereen kan belijdenis doen. Waarom kan iedereen belijdenis doen? Als iemand er een klein beetje benauwd mee heeft. En of hij zegt consequent, nou dominee, doe het niet. Dan wordt hij toch wel bewerkt en bepraat totdat hij het wel doet. Dan krijg je deze gang om de lieve vrede en om de kerk bij elkaar te houden. Die kan toch zomaar niet doorgaan. Dan gaat men zeggen, ja, het is geen belijdenis van het geloof, het is belijdenis van de waarheid. Dus, je betuigt dat je zegt dat de Bijbel de waarheid is. En dat God het nog maar eens mocht toepassen. Als je de belijdenis nou zo gaat reduceren, wat is dat dan voor betekenis? Dan zeg ik op mijn beurt, jongens, voor mij hoef je geen belijdenis te doen hoor. Denk dan liever terug dat je gedoopt bent in de naam van de drie-enige God. Dat is meer waard dan heel die belijdenis. Moet dat nou zo nodig? Moet je daarmee je doop voor jij?